Wie Robin van Persie, 35, nog aan het werk wil zien, moet snel zijn. Een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden begint zaterdag in Zwolle aan zijn officiële afscheidstournee. De all-time topscorer van Oranje filosofeert over wat daarna komen gaat en kijkt voorzichtig terug op wat bijna is geweest. Ik vraag me nu pas af hoe ik het heb volgehouden, al die jaren in die rollercoaster. Het was een oefenwedstrijd om niks. Feyenoord tegen Karlsruhe SC. 4-2, de wisselspelers van de Rotterdamse club tegen de nummer 2 uit de derde Bundesliga. Maar Robin van Persie zorgde ervoor dat het duelletje nog de moeite waard werd ook. Met 2 goals, een assist en vooral een briljante actie. Een bal die hij uit de lucht in 1 beweging over 20 meter doorspeelde richting Mohamed El Hankouri. Op de tribune van het Marbella Football Center applaudisseerden de fans uit Duitsland. Blij als ze waren dat ze de Nederlandse superstar nog een keer live aan het werk konden zien. In wat een try-out moest zijn voor Van Persie's werkelijke afscheidstournee. Die begint aanstaande zaterdag in Zwolle. Wie de topscorer aller tijden van Oranje nog wil zien spelen, moet snel zijn. Er komt geen volgende keer. Het is bijna klaar, vertelde Van Persie eerder die week in Marbella, tijdens een langdurig gesprek. En het is ook goed zo. Volgens Leo Beenhakker is het zo dat een speler op een ochtend wakker wordt en dan zeker weet dat het tijd is te stoppen. Voor veel spelers is dat ook zo, maar bij mij was het een langer proces. Een gevoel dat steeds meer de overhand ging krijgen. Het is natuurlijk niet niks, hè, stoppen met voetballen. Dat is een apart en eenmalig iets. Een goede vriend van me zei vorige week dat stoppen met voetballen een kleine crisis oplevert. Nee man, ja Vidic, dat heb ik eerder in interviews al aangegeven, kwam ook nog met wijze raad. Ik heb met hem gespeeld bij Manchester United, toen hadden we al een heel goede klik. In de winterstop waren we met onze gezinnen op vakantie in Dubai en daar vertelde hij me hoe hij dat moment van stoppen had beleefd. Dat je de coach moet worden van je eigen leven. Voor mij was dat wel een eye-opener. Vidic en ik hebben jarenlang hetzelfde leven geleid. Als kind gingen we naar school en voetbalden we voor ons plezier. Op een gegeven moment speel je bij een profclub in de jeugdafdeling en komt er al wat meer structuur bij kijken, dan ga je voetbal met school combineren. Nog wat ouder breek je door en kom je bij een eerste elftal. Daar krijg je te maken met een uitgebreide begeleidingsstaf en wordt alles geprofessionaliseerd. De teammanager zegt hoe laat je moet eten, waar de bus staat, wat zus en zo en op die tijd moet gebeuren. Het is in feite heel luxe dat alles maar voor je wordt geregeld en gedaan. Voorbeeld, na een training zet je je vieze kleding voor de deur van je hotelkamer. Dat wordt opgehaald en een nieuw setje ligt alweer op je te wachten. Al dat soort dingen valt straks allemaal weg. Ik hoef dit thuis niet te proberen. Hoor, mijn vuile kleding voor de deur neerzetten. Kan ik mooi zelf in de wasmachine gaan doen. Ik wil er maar mee zeggen dat het best een ding is als je dagelijkse routine straks wordt doorbroken. Neem de vakantie. 17 jaar lang wist ik. Ik heb 4 weken. Daar keek je echt naar uit en je wist precies wanneer je weer terug moest zijn. Nu zegt niemand meer tegen mij dat ik me weer ergens moet melden. Ik heb geen eerste training meer waar ze me verwachten. Zie jij er tegenop? Dat niet. Maar ik kijk er ook niet erg naar uit of zo. Ik leef nu voorlopig met de dag, maar diep van binnen voelt het wel goed dat ik die beslissing heb genomen. Je stopt op het moment dat je fit bent. Sterker nog, zo goed als nu heb ik me jaren niet gevoeld. Ik moet de staf van Feyenoord bedanken, want voor het eerst in jaren heb ik een neusje goede voorbereiding kunnen draaien. Arno Pillips en René Dannenburg, de fysieke trainer en de fysio, hadden een op maat gemaakt programma voor me geschreven en de trainers stonden toe dat ik, los van de groep, dat schema ook daadwerkelijk kon en mocht volgen. Normaal gesproken ben je als speler toch onderdeel van een groep waarop de trainer zijn ideeën loslaat en dan moet jij die volgen. Nu mocht ik mijn eigen traject afleggen, zodat ik goed werd opgebouwd om later een lekkere run van wedstrijden te kunnen maken. Echt, ik heb genoten van deze presse-jason en het resultaat was dat ik de eerste 12 wedstrijden zonder problemen kon spelen. Daarna ben ik er even uit geweest met een kuitblessure. Maar vlak voor de winter, thuis tegen FC Utrecht voor de beker en uit tegen ADO, heb ik weer 80 minuten gespeeld. Momenteel is alles in orde, ik heb nergens last van, ik ben en voel me fit. Daar ben je straks wel vanaf. Het steeds maar bezig moeten zijn met je lichaam, de eeuwige strijd om te kunnen spelen. Klopt, maar gek genoeg had ik daar vorig seizoen meer last van dan nu. In die tijd stond ik 's ochtends op en voelde ik meteen neven aan mijn enkel. Friemelen, knijpen, beetje eraan trekken. Is alles oké? Maar wat je zegt, is wel waar. Straks word ik wakker en als ik dan een beetje pijn heb aan mijn knie, hoef ik me geen zorgen te maken dat ik dat weekend misschien niet kan spelen. Maar of me dat nou een gevoel van opluchting zal opleveren? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind zoveel sporten leuk, dat ik wel van plan ben ze na mijn carrière te gaan beoefenen. Ik hou van voetvolley, geweldig. Tafeltennis, fantastisch. Ik ben gek van bollen, van lekker golven in de buitenlucht. Het gevoel van vrijheid, en veel verstand op nul. Geen iPhone en lekker die ballen slaan. Die sporten heb ik allemaal gedaan terwijl ik voetbalde, maar wel steeds met de handrem erop. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn als ik dat volle bak kan doen. Wanneer ik bijvoorbeeld sta te tafeltennissen, laat ik ballen in de hoeken lopen. Die pak ik bewust niet. Ik wil het risico uitsluiten dat ik toch net even te ver ga. Als jij op een goede manier wilt tafeltennissen, moet je echt fit zijn, hoor. Dat betekent laag zitten, elke bal helemaal erin, met je lichaam meegaan. Ik heb tegen toppers gespeeld en dan ben je na een half uurtje eens helemaal gesloopt. Ik wil al die sporten gaan beoefenen op mijn best, zonder belemmeringen. Voor jou geen zwart gat? Nee, joh. Ik vrees dat ik er niet eens tijd voor heb. Als ik wakker word, staan er twee kinderen klaar die naar school moeten worden gebracht en gehaald. Mijn leven zal nu in eerste instantie om een schema gaan draaien. Maar ik heb dan wel de tijd om zelf ook wat te gaan doen. Je kunt wel weer gaan eten wat je wilt. Nou, het opvallende is dat voeding bij mij eigenlijk nooit een probleem is geweest. Neem nou die vakantie van onlangs. De eerste dagen heb ik best wel veel gegeten, nergens op gelet. Feestdagen, je kent het wel. Lekker zuisje genomen, kippetje met wat kaas erop of zo. Alles wat er maar voor mijn neus stond, at ik op. Ik ging weg naar Dubai met 78,8 kilo en kwam terug met 77,8. Hahaha. Natuurlijk heb ik er wel bij gesport daar, maar toch. Mijn vetpercentage was 4,1 toen ik op vakantie ging en nu is het 4,8. Het lijkt me dus heel sterk dat je mij over een paar jaar heel dik ziet. Ik heb, denk ik, gewoon heel veel mazzel gehad met mijn ouders. Dat moet bijna wel. Goede genen, want zelf vind ik het ook bijna niet te geloven. Ik verloor gewoon een kilo, terwijl ik alles at. Toch, de echte fitheid verdwijnt snel. De voetbalfitheid, die zal gaan verdwijnen, ja. Ik sprak laatst Ruud van Nistelrooy, die zag er topfit uit. Maar hij zei tegen me, ik ben fitnessfit, niet voetbalfit. Ik snap wat hij bedoelt. Neem Mark van Bommel ook, geen grammetje aangekomen. Maar er zijn ook zat voorbeelden van spelers die stoppen en die wil wat zwaarder worden. Kwestie van genen, trainen en misschien een beetje geluk. Ben je moe na 17 jaar topvoetbal? 17 jaar als je telt vanaf mijn debuut. Maar vergeet die hele rits ervoor niet. Al die jaren in de opleiding bij eerst Excelsior en later Feyenoord. Als je gaat rekenen, draait mijn leven eigenlijk al 30 jaar om voetbal? Maar je hebt een punt, zeker op het allerhoogste niveau ga je het echt wel voelen, hoor. Als ik nu terugkijk op mijn tijd in Engeland. Heavy geweest. Het is constant spelen, reizen, diep in de nacht terug naar huis vliegen of rijden. Herstellen, trainen en hup, weer de volgende wedstrijd. Dat Sergio Aguero dan af en toe last heeft van een hamstringetje. Ik vind het niet gek als je zo leeft. Het is iedere dag constant op het randje balanceren. Ik zat laatst te kijken naar Liverpool-Arsenal, de intensiteit van die wedstrijd. Niet normaal. Maar een paar dagen later zag ik Liverpool weer spelen tegen Manchester City, in een nog hoger tempo. Ik vraag me nu pas af hoe ik het heb volgehouden, al die jaren in die rollercoaster. Geeft stoppen ook een bepaalde rust wanneer je als voetballer alles hebt bereikt wat je wilde bereiken? Ik zal je eerlijk zeggen dat ik prijzen halen nooit als doel heb gehad, omdat ik als kleine jongen niet eens durfde dromen dat ik zou bereiken wat ik heb bereikt. Mijn ambitie als klein kind was ooit in het eerste van Excelsior te spelen en dan heel misschien wel Feyenoord. Maar dat was eigenlijk meer een ultieme droom. Pas toen ik in de opleiding op Varkenoord terechtkwam, begon het veel meer te leven. Het beeld bestaat dat jij vroeger veruit het grootste talent was dat bij Feyenoord rondliep. Je werd toch niet voor niets gekozen tot beste speler in de toenmalige Shell jeugdcompetitie. Ja, maar wacht even, dan praat je over A1, hè, nu onder 19. Ik heb ook echt mindere jaren gehad, hoor. In de B1 bij de sportclub, de amateurtak, red, raakte ik een jaar lang helemaal niks. Bleek achteraf wel dat ik in mijn lijf antistoffen had voor de ziekte van Pfeiffer. Dus ik was heel vermoeid en zo, maar ik wil er maar mee duidelijk maken dat ook ik in mijn jeugd de nodige terugles heb gehad. Niettemin, als we teruggaan in de archieven, schetsen mensen van de jonge Robin van Persie een beeld van een neerzuchtig spelertje dat het altijd wilde opnemen tegen de beste voetballers uit zijn lichting. Of dat nou een Braziliaan bij Feyenoord onder 15 was, of Rafael van der Vaart in Oranje onder 18. Dat klopt wel, maar dan nog hangt veel in het leven ook gewoon af van een beetje mazzel. Toen ik van die Pfeiffer was verlost, had ik gelukkig een goed jaar in de B1 van de stichting, profafdeling, red. Alleen, het seizoen erop zou ik dan weer naar de A1 van de sportclub gaan. Dat zag ik niet zitten. Vanaf de sportclub kon je niet gelijk door naar het eerste en daarom wilde ik bij de stichting blijven. Probleem was dat daar inderdaad een Braziliaanse jongen op 10 speelde. Ik ben zijn naam even kwijt. Een blanke Braziliaan. Die gozer was goed, niet te geloven. Technisch, fysiek sterk, in alles destijds net iets beter dan ik. Zelf heb ik het toen hard gespeeld bij Feyenoord. Als ik niet werd doorgeschoven naar de stichting, ging ik weg, naar Sparta of zo. Met pijn en moeite stemde Feyenoord ermee in en kwam ik op de bank terecht, achter die Braziliaanse jongen. Hij bleef maar excelleren, eigenlijk was hij fantastisch. Ik zat er iedere week vanaf de bank naar te kijken en voelde dat het echt de verkeerde kant op dreigde te gaan. Totdat de jonge neven terug moest naar Brazilië, omdat zijn vergunning niet in orde was. Toen kwam mijn kans en ging het draaien, schoot ik de ene na de andere bal binnen, achter elkaar. Dat bedoel ik nou met geluk. Intussen hadden al mijn generatiegenoten al hun debuut gemaakt in Feyenoord 1. Leonardo, Ibi Smolarek, Said Bouterhar, Glenn Lovens, René van Dieren, Gil Zwerts. Het beeld dat ik in de jeugd altijd de allerbeste ben geweest, klopt gewoon niet. Later wel. Ik blijf er toch anders naar kijken. Natuurlijk ging het op een gegeven moment wel goed. Ik debuteerde onder Bert van Marwijk thuis tegen Roda JC en kreeg daarna uit tegen Vitesse mijn kans in de basis. Dat vond ik toen al heel wat. Die donderdag erop moesten we voor de UEFA Cup tegen Glasgow Rangers. John Del Thomasson was geschorst, Smolarek niet in vorm, Leonardo geblesseerd, dus toen zei Bert, Robin, jij gaat spelen. Ik had nog niet eens een clubkostuum. Kwam ik in mijn trainingspakje naar het stadion. Die wedstrijd ging heel goed, 3-2 overwinning, red. En toen was ik er doorheen of zo. Maar nu denk ik, zwaar mazzel gehad. Drie jongens die afhaakten, zorgden voor mijn kans. En dan vliegt de tijd. Zo is het ook. Ik kan me die periode nog zo goed herinneren en als je dan ziet wat er daarna allemaal is gebeurd en wat ik heb bereikt. Ja, als ik er zo op terugkijk, maakt het me heel trots. Topscorer van Oranje, vind ik een grote eer. Zeker als je bedenkt dat ik in het Nederlands elftal begon aan de zijkanten en na 40 interlands pas iets van 7 goals had gemaakt. Wat telt zwaarder, de prijzen of dat je jonge voetballers hebt geïnspireerd? Ricardo Moniz vertelde dat hij zijn spitsen altijd de DVD met de beste 100 goals van Robin van Persie laat zien. Dat vooral vind ik een compliment. Tijdens trainingen merk en zie ik nu natuurlijk echt wel dat ze bij mij niet doorhalen met een tackle. Dat ze balletjes die ertussen vallen aan mij laten. Zelfs Tony Villena trekt zijn been terug in een 50-50 duel. Wel mooi, dat respect. Je hebt eerder gezegd dat je geen behoefte hebt aan een afscheidswedstrijd bij Feyenoord of het Nederlands elftal. Waarom is dat? Als ik eerlijk moet zijn, die ererondes en afscheidswedstrijden. Ik vind het allemaal een beetje geforceerd. Ik heb al zoveel aandacht gehad in mijn carrière. Uit principe wilde ik ook nooit bedanken voor Oranje. Ook al voelde ik natuurlijk zelf ook wel dat het einde naderde. Maar ik vind, voor je land bedank je gewoon niet. Uiteindelijk hebben we samen mooie en minder leuke momenten gehad en iedereen is er getuige van geweest. Ik had echt nooit durven dromen dat ik 102 interlands ging spelen. 50 interland goals zou maken, de hele wereld over zou gaan reizen met mijn clubs en het nationale team. In feite is mijn hele carrière mijn afscheidswedstrijd. Nu was je laatste interland Frankrijk uit, een 4-0 nederlaag. Het is zoals het is. Ik hoef niet per se een sprookje als afscheid. We verloren met 4-0, ja, maar dat was een klein onderdeel in een veel groter geheel. Misschien ben ik wel veel te nuchter, ik heb gewoon niet de behoefte nog een keer een afscheidswedstrijd te spelen. Eigenlijk zocht ik nooit naar aandacht, zoiets moet in je karakter zitten. Sommige jongens vinden ze lekker, de spotlights, ik voel me prettig loopprofielen. Natuurlijk heb ik in die drang daarna niet alles goed gedaan. Nu besef ik dat ik het tijdens de take van 2012 in Polen en Oekraïne anders had moeten doen. Ik sprak toen niet met jullie, was ook bezig met die transfer van Arsenal en Manchester United. Een gevoelige zaak die ik als privé beschouwde. Voor het toernooi zou ik een live interview doen met Wilfred Gené voor Voetbal International op televisie. Dat wilde ik wel, als hij maar geen vragen zou stellen over die transfer. Het voelt zo privé, zei ik, alsjeblieft, respecteer dat. Was geen probleem, maar wat denk je? Had hij toch nog een allerlaatste vraag, haha. Kort voor het toernooi gaf ik nog wat interviews en gebeurde precies hetzelfde. Steeds maar weer nog een laatste vraag en je weet wel waarover die dan ging. Dat werd op een gegeven moment heel lauwkwart. Zodat ik besloot dan maar helemaal niks meer te zeggen. Nu snap ik dat het niet kon wat ik heb gedaan. Het was niet eerlijk. Jullie hebben ook werk te doen en de mensen thuis willen toch wel wat horen van hun spits. Kun jij eigenlijk wel naar beelden kijken van de verloren WK-finale van 2010? Eerlijk gezegd heb ik hem nooit meer teruggezien. Iedere keer als ik wat fragmenten voorbij zag komen, zapte ik weg. Het was een onsenali fitim opportunity. We zijn zo dichtbij geweest. Pas in de 116e minuut schiet hij. Anderen sinista, red. Hem binnen. Ik kan het allemaal nog wel dromen. Waar wij een corner hadden moeten hebben, krijgen zij een achterbal en daaruit viel die goal. Zelf hadden we eerder kunnen scoren. Iedereen praat wel over die inoppen van Arjen Robben tegen Iker Casillas. Maar uit een corner viel ook nog een keer de bal zomaar voor de voeten van Joris Matthijssen. Zo'n kans op de World Cup krijg je als speler natuurlijk maar één keer. In Brazilië werden we door strafschoppen uitgeschakeld in de halve finale tegen Argentinië. Ook dichtbij, maar toch niet zoals in Zuid-Afrika. Ik merk, nu ik er zo over praat, dat het ergens van binnen nog niet helemaal lekker zit. Wat rest nog? Genieten van het voetbal zelf. En daarna het helpen van jonge spelers. Ik wil delen, omdat ik vind dat het zo hoort. Omdat toen ik jong was, oudere spelers bij mij hetzelfde deden. Of het nou Dennis Bergkamp was, Thierry Henry, Robert Piers, noem ze allemaal maar op. Ik leerde van ze door dingen aan ze te vragen. Maar vooral ook gewoon door naar ze te kijken. In mijn eerste fase bij Arsenal was ik alleen maar aan het scannen. Hoe maakt Piers zijn keuzes? Wat doet Luyenberg? Hoe kiest Henry positie? Ik let op hoe Bergkamp constant tussen de linies bewoog. En ik dacht alleen maar, Jezus, wat een niveau. Daar wilde ik ook naartoe. Ik kan me een wedstrijd met het tweede van Arsenal herinneren. Piers was geblesseerd geweest en deed mee. Hij zakte helemaal terug naar de linksbackpositie. Ik liet me wat inzakken vanuit het middenveld en met een vierdubbele en twee tikten we ons samen zo naar het doel van de tegenstander. We scoorden niet, maar dat was wel voetbal. Ik zat toen zelf net op de grens van een totale verandering als speler. Aan de zijkanten was ik voornamelijk met mezelf bezig, lekker acties maken en zo. Maar door die combinaties met Piers besefte ik dat je niet altijd een individuele actie nodig hebt om tot kansen te kunnen komen. Het kan ook via de combinatie, of door een loopactie zoals Luyenberg altijd deed. Ach, die eerste jaren bij Arsenal heb ik zoveel geleerd en dat wil ik allemaal overbrengen op een nieuwe generatie spelers. Dan moet je trainer worden. Dat is vooralsnog niet de insteek. Eerst neem ik afstand, wil ik genieten van het niet moeten. Lijkt me spannend en leuk, kijken hoe ik dat ga managen. Daarna wil ik wel wat gaan doen in het voetbal, in welke rol dan ook. Maar trainer worden. Stressvolle job, hoor. Als je het wil doen na Graven La Pep Guardiola, ben je dag en nacht mee bezig. Wil ik dat, kop van Jut zijn bij drie nederlagen op rij? Ik speel en leef nu sowieso al jarenlang onder constante druk. Ik weet niet of dat iets voor mij zal zijn, maar je kunt het ook niet helemaal uitsluiten. Maar is druk niet juist de druk waaraan je als topvoetballer verslaafd raakt? Jawel, dat is het ook, maar dan heb je zelf nog directe invloed op het resultaat. Als trainer indirect, op het moment suprem ben je overgeleverd aan de grillen van je spelers. Levende legenden vallen van hun sokken als ze trainer zijn geworden, zoals Marco van Basten overkwam. De magie van het mysterieuze dat verdwijnt. Ja, dat kun je inderdaad snel kwijtraken wanneer je als trainer een paar wedstrijden verliest. Want dan ben je ineens te pakken, hè? Het is een keiharde business. Nogmaals, heb ik daar zin in? En waar word ik dan trainer? Het zijn zorgen voor morgen. Maar moet je met jouw ervaring en kennis niet gewoon voor het voetbal behouden blijven? Oh, maar dat gebeurt ook, hoor. Ik kan nooit helemaal afstand nemen van dit voetbal. Nog steeds hou ik alle standen bij van de Europese topcompetities. Dagelijks check ik het nieuws. Ik was op vakantie toen Manchester City tegen Liverpool speelde en kon het toch niet laten even naar de tussenstand te kijken. Dat is echt iets van mij. Mijn zoontje speelt in de opleiding van Feyenoord en is helemaal gek van voetbal, maar volgt het niet zo nadrukkelijk als ik doe. Eigenlijk vind ik dat wel mooi. Hij is kind en moet dat ook zo lang mogelijk kunnen blijven. Die grote mensenwereld komt later wel. Is de opvolging geregeld? Dat weet je nooit. Hij houdt van het spel, voor mij is dat genoeg. Wat ik dan wel weer grappig vind, is dat ik in hem dingen herken van de voetballer die ik de afgelopen jaren ben geworden. Misschien let hij wel goed op me of zo. Maar het is apart als een kind van 11 om zich heen kijkt wat er gebeurt en achterloos een tikje geeft. Ben je niet bang dat zijn achternaam zwaar zal wegen? Heeft hij helemaal geen last van, joh? Hij is wat dat betreft een ijskonijn. Ik heb hem die vraag trouwens wel gesteld, want hij wil graag profvoetballer worden. Sjake Eel, stel dat je inderdaad prof wordt, met welke naam op je rug ga je dan spelen? Sjake Eel, Sjaak of Van Persie? Die keuze kun je tegenwoordig maken. Wat wil jij? Vroeg hij. Nee, het gaat erom wat jij wilt. Het is jouw leven, antwoordde ik. Hij zei, Van Persie moet op mijn rug, want ik ben toch Van Persie. Verder rijdt mijn dochter paard en speelt ze hockey. Dat allemaal zorgt voor nogal wat drukte in ons gezin. Maar ik heb nooit, of het nou in Istanbul was of Rotterdam, met de pest in mijn lijf mijn kinderen weggebracht naar een sport. Het vervelende was dat ik alleen niet altijd kon komen kijken, maar dat probleem is binnenkort opgelost.